Goedemorgen. Het is goed om in jullie midden te zijn deze ochtend, deze zondagmorgen, de opstandingsdag van de Heer Jezus weer te gedenken. We hebben een Heer die leeft, leeft tot in eeuwigheid. En wat is dat heerlijk om dat met elkaar te mogen getuigen, daarvan te mogen zingen en daarvan ook vanuit Gods woord met elkaar over na te mogen denken. En we gaan dat vanochtend doen aan de hand van 1 Petrus hoofdstuk 5. En als je je Bijbel bij je hebt, sla op 1 Petrus hoofdstuk 5. Dan gaan we een aantal versen samen lezen. Het laatste gedeelte van de eerste Petrusbrief waar bij mij boven staat zegen, afzender en groeten. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. U goede mede-uitverkoren, gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon, groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Over dit gedeelte gaan we samen nadenken. In ons gebouw waar wij wonen, daar wordt een behoorlijke verbouwing op dit moment gedaan. En afgelopen week mocht ik wat met de bouwers, de verbouwers optrekken. En de een die zei tegen de ander, heb jij ook een PUR-diploma? Nou, ik weet niet of u PUR kent. Dat kleine, als je een klein beetje spuit, dan wordt dat heel veel. Dat wordt bij ons heel veel toegepast op dit moment. Dat spul wordt heel veel gebruikt. En de jongens zaten elkaar een beetje gek te maken. Heb jij een PUR-diploma? Dus ik dacht dat het echt gewoon een grapje was. Maar nee. Tegenwoordig moeten de bouwers, als ze in de bouw zijn, officieel willen ze met dit materiaal werken, een PUR-diploma hebben. Dat is echt waar. En daar ga ik even naartoe. Mijn punt is, we zijn allemaal zo op zoek naar veiligheid. Alles moet ingekaderd worden in veiligheid. Luister maar. Veiligheidscamera's. Veiligheidshelmen. Veiligheidsgordels, veiligheidsschoenen, veiligheidshesjes, veiligheidsrekje, veiligheidsregio, veiligheidsraad. We proberen alles in te dekken om alles zo veilig mogelijk te maken. Maar als we kijken naar de brief van Petrus, en als we die door zouden lezen, dan schrijft Petrus heel vaak over onveilige situaties. Onveilige situaties. Hij schrijft bijvoorbeeld over een overheid in hoofdstuk 2. Een overheid die eigenlijk onveilig is. En toch zegt hij, deze overheid die zul je moeten gehoorzamen. Hoofdstuk 2. En hij zegt over een onveilige situatie gesproken. Slaaf en meester, meester en slaaf. Slaven, wees je meester onderdanig. Gehoorzaam ze. Of ze nu goed zijn of slecht. Gehoorzaam ze. Over een onveilige situatie gesproken. En dan gaat hij nog door over het huwelijk te spreken. Gehoorzaam elkaar, man, vrouw. En dan spreekt hij over de gemeente. Gehoorzaam en wees liefdevol naar elkaar. Allemaal onveilige situaties die hij daar benoemt. En in hoofdstuk 1 vers 6 zegt hij dan ook, daarin verheugt hij zich, ook al wordt hij nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En wij hebben met elkaar gelezen in hoofdstuk 5. Hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. En de vraag nu deze morgen is aan ons als gemeente. In onveilige situaties, waar vind ik nu mijn veiligheid? Hoe kan ik mij zeker voelen in een onzekere situatie? Hoe kan ik moed putten, ook als het voor mij een moeilijke situatie, of als zoals in hoofdstuk 5 staat, te maken krijgt met lijden? Waar vind ik nu, in een korte tijd van lijden, waar de overheid antichristelijk is, een werkgever me slecht behandelt, het in de gemeente moeizaam is, als er christenvervolging is, daar gaat heel hoofdstuk 4 over, waar we net ook iets over geloord hebben, in wat gaat om Niger. Waar vind ik nu mijn zekerheid? En in hoofdstuk 5 gaat hij ook nog spreken over een Satan die rondgaat als een briesende, een brullende leeuw. En dat is de ene kant van de Satan. En aan de andere kant wordt er in de Bijbel ook nog gesproken. En hij is ook een engel van het licht. Dus heel listig. Een listige slang of een brullende leeuw. En ik denk met name in de tweede Petrusbrief dat hij met name ingaat op dat listige. Als het dwaalleer, als je over de dwaalleraar spreken. Jeanette en ik hebben in Suriname gewoond. En wij zaten een keer op onze veranda en toen opeens kwam daar een slang over ons pad. Nou, hoe vaker ik dit verhaal vertel, hoe groter de slang wordt. Dus die slang is onderhand nu al 5 meter lang geworden. En door al die jaren heen. Maar ik zal heel eerlijk zijn vanochtend hierin uithoren. Het was een slang van 50 centimeter. Het stelde niet veel voor. Maar ik dacht van, ik wil toch een beetje mijn mannelijkheid tonen aan Jeanette. Dus ik pak een bezemstok. En ik loop naar de slang toe. En ik denk, ik zal hem eens netjes achter het kopje slaan. Dus ik loop naar die slang toe en voordat ik de slang geraakt had, had ik eerst de grond geraakt en brak mijn bezemsteel in tweeën. De slang die ging op zijn staart staan en keek mij zo aan en ik rende weg. Een onveilige situatie en het enige wat ik kon doen was wegrennen. Nou, deze morgen in Petrus gaat het over onveilige situaties. En de vraag nu vanochtend is, waar ren je naartoe? Waar ren je nu naartoe als het onveilig wordt? En ik denk dat Petrus in het laatste gedeelte als het ware zegt, lieve broeder, lieve zuster, lieve mensen die met lijden te maken heeft, ga het zoeken bij de genade van God. Kijk met me mee. Hoofdstuk 5 vers 10. De God nu van alle genade. Dus daar wijst hij al op de genade. Ik heb jullie 4 hoofdstukken van alles verteld over onveiligheid. Maar de God van alle genade. En in vers 12. Daar zegt hij dat dit de ware genade van God is. Nou, daar gaan we het vanochtend. Ik heb een 3-punten-preek. Een 3-punten. Alle genade. De ware genade. En de onbetaalbare genade. Daar gaan we het vanochtend over hebben. Dus in de onveilige situaties, waar ren ik naartoe? Alle genade. Ware genade. Onbetaalbare genade. Dat is als het ware mijn fundament. Daar moet ik het zoeken. Dat is mijn vastigheid. Dat is mijn veiligheid. Nou, daar gaan we het over hebben. Nou, het eerste wat we gaan bekijken is de God van alle genade. Dat betekent niet een beetje genade. Gods genade is royaal. Het is heel veel. ik weet niet of dat tegenwoordig nog gedaan wordt, maar vroeger bij de slager en bij de bakker en bij de groenteman, dan zei ze, mag het een onsje meer zijn? Wordt het nog gedaan bij de... Een onsje meer? Ja? Nou, hier gaat het niet om een onsje meer. Gods genade is royaal. Het is alles. Dat wordt hier bedoeld, dat bedoelt Petrus hiermee. Het is niet een klein beetje, het is geheel. Het is Johannes die in zijn evangelie zegt, en uit zijn volheid hebben we allen ontvangen, en wel, wat hebben we ontvangen? Ja, genade op genade, zegt hij daar. En daar bedoelt hij als waar mee, stel je staat in de zee. En je hoort de zee, je ruikt de zee, je voelt de zee. En je staat met je benen in de zee en je voelt de ene golf, de andere golf en weer een golf over je heen komen, over je benen. Nou, dat bedoelt hij hier. Het is genade op genade. Het ene is nog niet voorbij of het andere komt. Het gaat maar door. Dat is Gods genade. Dat is de overvloeiende, royale genade die God mensen geeft en waar we dus naartoe moeten rennen. Waar we ons fundament moeten halen. Het is Paulus die in Efeze 2 vers 7 zegt, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. De alles overtreffende genade. Het is niet te overtreffen meer. Het is het meest maximale wat we kunnen bereiken. Het is uitmuntende genade. De vraag is, ken je deze genade? Als je dus hoofdstuk 1, 2, 3, 4 over lijden, over moeilijke situaties, is dit nu de genade waar je naartoe kan vluchten? En daar bedoel ik mee, die genade is dat onze oude mens dood was. Onze oude mens was niet in verbinding met God. Onze oude mens was zelfs niet op zoek naar God. Sterker nog, onze oude mens rebelleerde tegen God. En het is God die in zijn liefde en genade naar jou en mij heeft omgezien. Het is God die onze zonden vergeven heeft. Het is God die ons heeft vrijgesproken. Het is God die ons levend heeft gemaakt in Christus. Het is God die ons een nieuwe positie heeft gegeven in Christus. Dit is royale, uitmuntende, overtreffende genade. Dit is alle genade. Mensen die niet op zoek waren naar God, dat God op zoek is gegaan naar hem of haar. Dat is genade. En dat is zo royaal dat je van dood levend bent geworden als die twee bouwvakkers en die ene bouwvakker die zegt, stapel maar op hoor. En die andere begint zijn stenen op te stapelen. En op een gegeven moment, het wordt wel zwaar. Ja, dat klopt. En hij gaat door die ander, met stapelen. En op een gegeven moment zegt zijn collega, ik hou het niet meer. Dat is royale genade. Ik hou het gewoon niet meer. Als ik dit bedenk, hoe royaal Gods genade geweest is in zijn Zoon, Jezus Christus. Als je gaat bedenken wat God voor jou heeft gedaan in zijn genade. Ik was niet op zoek, maar hij heeft mij opgezocht. Dan zou je haast zeggen, ik hou het niet meer. Dit is zo royaal, Gods genade. Voor zondige, nietige mensen. Nou zou je kunnen zeggen, nou Martin, dat ken ik. Ik ben ooit 5, 10, 50 jaar geleden tot bekering gekomen. Die genade, die ken ik. En ik weet dat ik daardoor de eeuwigheid binnenga. Nou prijs de Heer. Toch? Maar het is genade op genade. Ben je vandaag nog net zo blij met de genade die God jou gegeven heeft dan 10, 15, 50 jaar geleden? Dat je, als het dus moeilijk wordt in je leven, dat je dan terug kan vallen op de genade die God je gegeven heeft. Sta je nu 's ochtends op en denk, nou de dag, ik moet het nog maar zien hoor. Maar dat je zegt, het is Gods genade. Ik prijs hem vandaag. Niet omdat het nou zo'n geweldige dag is, maar omdat God zo'n geweldige God is, dat hij naar mij heeft omgezien in zijn genade. Dat is leven uit genade. Niet ooit gekregen en ik heb de eeuwigheid, maar het is dagelijks vanuit Gods genade leven. Dat is een vreugdevol leven. Een vreugdevol leven. Niet omdat je omstandigheden zo geweldig zijn. Daar schrijft Petrus veel over, onveilige situaties. Maar ik heb mijn genade God ontdekt. En hij heeft in zijn genade naar mij omgezien. Nou, dat is alle genade. Dat is royaal aan je gegeven. Kijk maar naar het kruis. Kijk maar naar Christus. Tweede, ware genade, vers 12. Ware genade van God. Ware genade is ook een echte genade van God. Of effectieve genade van God. Het doel heeft het bereikt. De genade van God, dat was effectief, het was echt, het was goede genade van God. Daar bedoelt hij dit mee. We verdienden oordeel, maar we ontvangen vrijspraak. We verdienen straf, maar we krijgen vergeving. We verdienen de dood, maar we ontvangen leven. We verdienen afwijzing, maar we worden warm omarmd. We verdienen wegdrukken, maar we worden tegen het vaderhart van God gedrukt. Dat is echte, ware, effectieve genade van God. Als we nu in de hemel komen, hè, en je wordt jou gevraagd, waarom ben je nu hier? Wat zou je dan antwoorden? Je zou kunnen antwoorden, nou, ik ben hier op mijn geloof. Ik ben hier omdat ik mijn Bijbel heb gelezen. Ik ben hier omdat ik goede werken heb gedaan. Ik ben hier omdat ik regelmatig in Uithoren in een kerk zat. Ik ben hier omdat ik gedoopt ben. Ik ben hier omdat ik pro-Israël ben. Ik ben hier omdat ik een goede eindtijdvisie had. Ik ben hier omdat ik tegen abortus was. Geen slechte dingen hoor. Geen slechte dingen. Maar ik denk niet dat dat het antwoord is. Ik denk niet dat je daardoor uiteindelijk voor de genadetroon staat. Want dat je daar bent, voor die genadetroon, dat je in de hemel bent, is niet op grond van jou, maar is op grond van hem, met een hoofdletter. Is op grond van hem. Ik kan alleen maar zeggen dat ik op grond van hier sta, op grond van degene waar ik direct van zie, dit is lam en leeuw. Dit is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde en dit is degene waar ik nog van zie dat hij zijn wonden, de tekenen van het kruis, nog steeds met zich meedraagt. Op grond van hem ben ik hier. Het is op grond van uw genade, Heer, over mijn leven, dat ik hier ben. het is niet op grond van mezelf. Sterker nog, je zou misschien nog zelfs wel het gevoel kunnen hebben, als je daar bent, eigenlijk had ik hier niet moeten zijn. En dan wordt de dankbaarheid alleen maar groter, omdat je dan ziet op de genadetroon waar Christus is, en waar je zegt, maar ik ben hier op grond van hem. Daarom, genade heeft alles te maken met het roemen, met het je verwonderen, het verheerlijken van één persoon. Christus moet verheerlijkt worden. Hier, in ons leven, nu. John Newton leefde in de 18e eeuw. Hij had een gelovige moeder, maar die stierf al vrij jong. En hij ging met zijn vader de zee op. Een onveilige situatie. Aan boord van een schip, sowieso al door het weer, maar ook door de bemanning, de scheepvaart aan zich. Het was een onveilige situatie en John die ging een losbandig leven leiden. Een aantal keren is hij ternauwernood aan de dood ontsnapt. En een van die keren was dat ze samen in een storm terechtkwamen. En uiteindelijk heeft hij hard gewerkt op het dek, maar mocht hij daarna naar beneden toe. En andere mannen namen het over daar op het dek. En de storm kwam, de golf kwam. En uiteindelijk al die mannen waar John had gestaan, zijn allemaal overboord geslagen en overleden. En John ging toen nadenken. En ging nadenken over zijn leven. Ging nadenken over dat wat zijn moeder allemaal gezegd had. En wist, ik ben hopeloos verloren als ik nu over het dek sla. Hij heeft het uitgeroepen naar God. En God heeft in zijn genade naar John Newton omgezien. Hij werd kapitein en dominee op een schip. En later is hij dominee in een kerk geworden. En ik denk dat John begrepen heeft wat royale, onverdiende genade was. En wat dat betekende voor zijn leven. En hij schreef een lied. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Verbazingwekkende genade, hoe zoet het geluid. Die een ellendeling als ik redde. Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. John Newton heeft de transformerende genade, de alles veranderde genade van God begrepen in zijn leven. En vanuit een onveilige situatie maakte hij als het ware de stap, opende hij zijn hart, zodat God met zijn genade in hem kon werken. En heeft hij de veiligheid van het evangelie, het fundament van zijn bestaan, heeft hij gevonden. Dat is genade. Dat is genade. Dat is alle genade en de echte genade. Het is royaal en het is de waarheid. Het is effectief in het leven. Het verandert je hart totaal. Onbetaalbare genade. De laatste. Onbetaalbaar. Daar bedoel ik mee, je kunt het niet terugbetalen. Je kunt het niet terugbetalen. Stel je komt op bezoek bij iemand en je hebt iets meegenomen. Wat wordt er dan vaak gezegd? Had je niet hoeven te doen. Was niet nodig. Maar in de hemel kun je niet zeggen, had u niet hoeven te doen. Was niet nodig. Of je koopt een mooie ring voor je vrouw. En je zegt, ik heb wat voor je gekocht. Dineetje erbij, kaarslicht. ik heb wat voor je gekocht en je pakt de ring, je schuift je om de vinger. Hoeveel heeft die gekost? Dan zal ik je terugbetalen. Ja, dat gaat niet werken, hè? Dat is raar. Je kunt dus ook niet in de hemel komen. Hoeveel heeft het u gekost? Dan zal ik u gaan terugbetalen. Als een bedrijf het moeilijk het heeft en de rekeningen niet meer kan betalen, kunnen er twee dingen gebeuren. Een bedrijf kan failliet verklaard worden. Dat betekent ze kunnen gewoon de rekeningen niet betalen. Maar wat ook kan gebeuren is ze krijgen uitstel van betaling. Men verwacht dat over een periode er toch weer inkomsten komen, zodat ze de rekeningen weer kunnen gaan betalen. Veel leven vanuit deze genadegedachte. Er is voor mij betaald. Amen. Er is voor mij betaald. Maar ik ga nu God terugbetalen. Dat is geen niet leven vanuit genade. Je kunt God niet terugbetalen. En daarom moet je eerst gaan zien, ik ben totaal failliet. Ik ben dood. Ik ben blind. Ik heb niets toe te voegen aan Gods genade. Dat is het verhaal van de verloren zoon. Dat is de verloren zoon. De verloren zoon heeft gezegd, vader, u bent dood. Geef me de erfenis. Dat heeft hij me gezegd, u bent dood. Geef me de erfenis. Ik wil met u niks meer te maken hebben. Ik zie u vanaf nu als dood. Alles opgemaakt. Zit bij de varkens. Stinken. Onrein. En dan gaat hij nadenken. En ik krijg het goede gedachte over thuis. Hij gaat terug. En hij weet, ik ben totaal failliet. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En de reactie van de vader. Je zou kunnen zeggen van de genadige vader. Je zou ook kunnen zeggen van de vrolijke vader. En de vrolijke vader die zegt, kom, hier is een mantel, hier is een ring, hier zijn sandalen. Kom, gebeste kalf, want deze mijn zoon was dood en is levend geworden. Hij was verloren, maar hij is gevonden. Dat is transformatie. Dat is transformatie. En die zoon kon niets terugbetalen. Maar het was de vrolijke, genadige vader die hem als het ware in zijn onreinheid en in zijn zonde omarmde. Kind, je bent welkom nu thuis. Dat is genade. Niet verdiend, maar geheel ontvangen. Ja, ik heb mijn rapportjes meegenomen. Een rapport van de lagere school. Ik denk, ze hadden toch nog weer eens een keertje naar kijken. Rekenen. Matig voldoende. Taal voldoende. Spellingen matig. Begrijp het lezen voldoende. Gym. Zeer goed. Daar kan ik mee thuiskomen. Gedrag voldoende. Maar ik kan me herinneren dat bij een van mijn rapporten stond, Martin moet niet proberen de clown van de klas te zijn. Daar moest ik ook mee thuiskomen met dat rapport. Ja, nou ja, laat ik dit zeggen. Voor gym had ik in ieder geval mijn best gedaan. Daar had ik mijn best voor gedaan. En zo krijg je je rapport, hè? Maar ja, we hebben gezegd onverdiende genade. Ik heb het onbetaalbare genade. Ik hoef niks terug te doen. Dus ja. Ik heb nog een rapport gekregen. Zal het zijn, zeg even 30 jaar geleden. Rood. ontvangen? Wat heb ik gedaan? Onbetaalbare genade. Het enige wat ik kon doen was, Heer, ik ben hopeloos verloren. Kom in mijn leven. En het is Gods genade dat Hij krachtig in mijn leven gewerkt heeft en mij getransformeerd heeft. En veranderd heeft van een dode naar een levende. Van een blinde naar een ziende. Deze 10 heb ik ooit ontvangen. En die hou ik tot in alle eeuwigheid. En het enige wat ik kan zeggen, als ik daar bij die genadetroon ben, het was Gods royale genade. Het was Gods echte genade. Waarom? Het was de genade die ik van Hem, de leeuw en het lam van Jezus Christus heb ontvangen. En daarom mag ik hier zijn, een 10 ontvangen. En die 10 ga je niet terugbetalen. Dat gaan veel mensen doen. Die 10, dan gaan mensen denken, God heeft veel gedaan. En nu, ik ga nu die zieke zuster bezoeken en ik ga eten voor haar maken. Want ik ga God terugbetalen. Je hoeft niks terug te betalen. Of die ongelovige buurman die een schuurtje nodig heeft. Ik ga dat schuurtje bouwen en ik laat daardoor de liefde van Christus zien. Daardoor betaal ik God terug. Je betaalt niks terug. Dus of je hier zingt, speelt, oudste bent, achter de apparatuur zit, het kinderwerk doet, wat je hier ook doet. Het is niet met de gedachte, ik betaal God daarvoor terug. Ik doe dat van harte. Omdat ik Gods genade heb ontvangen. Omdat ik die 10 heb gekregen. En die 10 heeft mijn hart, mijn leven totaal veranderd. En daarom wil ik die liefde laten zien die God aan mij geschonken heeft. En die deel ik uit naar de mensen die God weer aan mij geeft. Dat is leven vanuit genade. Je kunt het niet terugbetalen. Nooit. Nooit. Ja, zul je zeggen, dan sluit u mij af. Martin, dat klinkt eigenlijk een beetje goedkoop allemaal. Het is toch allemaal heel erg makkelijk dit. Het is alleen maar genade, genade. En wij dan? Weet je de context nog van 1 Petrus? Onveilige situaties. Een overheid die niet te vertrouwen was en zeker niet Godgericht was. Een gemeente in moeite. Een huwelijk wat niet goed liep. Een slaaf-meesterverhouding die moeizaam was. En toen hebben we elkaar de vraag gesteld, maar waar ren ik nu naar terug? Wat is nu mijn fundament in die moeite van het christenleven? Dat was de context. En niets goedkope genade, maar uiteindelijk is de enige vlucht die je kunt doen, is kijken naar wat God voor jou en voor mij gedaan heeft. En dat is onbetaalbare, royale, echte genade. Dat is het fundament waar ik al iedere dag op mag leven. En dan kom je uit bij het laatste wat ik ga zeggen. En dat is vers 11. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dat is wat er nu gebeurt. Dan ga je, als je dit gaat zien, moeilijke omstandigheden, lijden. Maar God die in zijn genade naar mij heeft omgezien, dan ga je hem aanbidden. Niet alleen toen je tot geloof kwam, niet als we voor de genadetroon staan, maar dat is het dagelijks leven met de Heer, een aanbiddend leven voor de Heer, omdat Hij het waard is om alle eer te krijgen. Want Hij heeft mij gered, Hij heeft mij op het fundament gezet. Iedere dag mag ik daaruit leven en dat verandert mijn hart, iedere dag opnieuw. En daarom kan ik zeggen met een aanbiddend hart, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En dat zegt de gemeente. Amen.